je bijna niet onder woorden brengen.
Welkom bij Geluid van Zuid.
Wat je in één keer te pakken heeft, dat je ook never nooit meer loslaat.
De Feyenoorder podcast.
Is er één club en dat is...
Geluid van Zuid, 86. Op 7 december 1969 lag er een goed pak sneeuw. Feyenoord speelt in het Diekman op een bijna onbespeelbaar veld tegen FC Twente. Feyenoord is de bovenliggende partij, maar weet dat niet in goals uit te drukken. Behalve die ene dan, van Oven Tjinval. De frustratie is dan ook groot wanneer Theo Paalplats van FC Twente in de laatste minuut voor de gelijkmaker zorgt. Bedankt voor de leiding, hondenlul. Krijgt scheidsrechter Van Gemert te horen van Feyenoorder Piet Romein. Het leverde een ongekende rel op, inclusief een tuchtzaak. De Telegraaf sprak over een term die niet geschikt is voor publicatie. Romein verklaart jaren later dat hij destijds boze brieven kreeg. Waarschijnlijk van mensen met een hond. En ook bij Fortuna Feyenoord was de minst populaire man in het stadion bij zowel de Feyenoord-aanhang als de Fortunezen scheidsrechter Joey Coy. Als scheids kun je het bijna alleen maar verkeerd doen. Een ondankbare job, maar zonder scheids geen voetbal en dus ook geen Feyenoord. We gaan vandaag in gesprek met voormalig scheids en begeleider van arbiters, om het simpel te houden, Roland van der Hilst, die nu zijn fluit aan de wilg heeft gehangen en dat, ja, helemaal open kan zijn over zijn liefde voor Feyenoord.
Dat is al een tijd geleden hoor, dat ik mijn fluit aan de wilg heb gehad.
Dat was begin deze eeuw alweer, toch?
Ja, ik was 47 en ik ben nu 62, dus dat is, 15, 16 jaar geleden. Ja.
Hartstikke mooi. Welkom bij Geluid van Zuid en ook aan mijn zijde, Harry Hamer.
Ja, je zit tegenover twee scheidsrechters vanavond, jongen, dus je krijgt het zwaar.
Kijk maar uit.
Ja. Eén in het zwart. Ja, maar ik heb niks gedaan, hoor.
Nee, ik heb ze zelfs bij me, mijn gele rode kaart.
Oké. Dus we gaan, we gaan het er eens over hebben, hoe dat er nou allemaal uitziet. Want het gaat vaak over de scheidsrechter, maar ik praat dan wel met een scheidsrechter. Ja. Maar even iemand die ons een beetje
niveau,
mee kan nemen. Wat gebeurt er nou allemaal ook voor de wedstrijd? En zo'n scheidsrechter die wordt begeleid in de Kuip. Stel je voor een Europese wedstrijd. Want dat heb jij 16 jaar gedaan als liaison.
Ja, dat heet dan officieel referee liaison officer.
Ja.
En dan werk je niet voor Feyenoord, want je moet juist...
Is dichterbij.
Ja, je moet juist de scheidsrechter moet je van de beide verenigingen, dus ook de thuis- en de uitclub, moet je afschermen. Dus je wordt door de UEFA aangesteld om gastheer van die scheidsrechters te zijn. En dat wil zeggen de dag dat ze aankomen, de dag van tevoren, is dan vaak een hell of a job. Want vluchten vertragen, er kan van alles en nog wat gebeuren. Maar als je ze tenminste bij elkaar hebt, nou, dan ben je vanaf dat moment hun gastheer. Je zorgt dat ze het aan iets ontbreekt. De vervoersbewegingen, je gaat lekker met ze uit eten. Hele zware job overigens.
Voelen met je mee.
Ja, dat is al heel erg vervelend. En je zorgt ook tijdens rondom de wedstrijd, zeg maar zo, van dat ze gewoon helemaal worden afgeschermd en dat ze gewoon hun hele moeilijke werk zo optimaal mogelijk kunnen doen.
Mooi. Ja. En dan maak je nog wel eens op mee, daar gaan we het vandaag ook over hebben.
Okay.
Ja, we gaan kijken of de luisteraar wel een inkijkje geven in hoe dat nou allemaal werkt. Maar niet voordat we dit doen.
Zou we allemaal eerst een eerrondje maken in een tangaslip? Ja, viel er nog wat te lachen? Zal toch wel? Het is eigenlijk ook te lul om over te praten. Ik vind het totale onzin.
Nou, er werd wel gelachen gisteren natuurlijk, hè? Bij die goal.
Uiteindelijk werd er gelachen. Ja. 80 minuten lang was het treurnis. De eerste 10 minuten na.
Het was wel echt bedroevend, zeg.
Het was weer helemaal terug naar de periode, zeg maar, van begin dit kalenderjaar.
Maar het is het hele seizoen wordt je iedere keer, je wordt weer gered door een individueel moment van een speler die dan net weer fit is.
Ja.
En dat is het hele seizoen al gaande, joh. Iedere keer weer door een muizengaatje. Maar goed, als je tweede wordt, prima. Boek sluiten. Nooit meer over hebben dit seizoen. Toch?
Ja, behalve dat je ervan moet leren hoe het niet moet.
Hoe het niet moet. Ja, je kan wel wat verbeteren. Er zijn wel wat leerpuntjes te noteren,
wel, ja,
toch?
Lijkt me wel.
Ongelooflijk.
Maar goed, die punten zitten inderdaad in de tas. En we hebben ook Feyenoord vaak genoeg wedstrijden zien spelen. Dit seizoen dan niet. Maar dat ze wel goed speelden en dat uiteindelijk de punten naar de tegenstander gingen. Dus heb ik toch liever dit.
Ja, we hebben ook nog wel even nagenoten van onze Willem van Hanegem special.
Ja.
Dat is toch wel leuk, hè?
Onze vorige uitzending, die ook nog...
Ik kan je nog luisteren, hè?
Ik kan er ook niks aan doen, maar hij is ook nog op beeld te zien.
Ook nog, ja. Was niet helemaal... Ja, een beetje ongemakkelijk. Met... Nee, maar het was hartstikke leuk.
Ja, en... nee, ik vond het niet ongemakkelijk. Ik vind het inderdaad... We hebben het er al eerder over gehad samen. Van we kijken niet snel tegen mensen op.
Nee.
Want iedereen moet ook gewoon naar de wc.
Tuurlijk.
Willem ook. Dit is toch wel bijzonder. Als je inderdaad in mijn geval dan een jeugdheld ziet. En voor jou dan als man die trainer was toen jij voor het eerst in de Kuip kwam. Als hij de trainer die Feyenoord naar het kampioenschap bracht.
Ja,
dat zijn natuurlijk toch wel de krenten in de pap.
En tuurlijk.
Dat is best wel bijzonder dat je zo'n man dan... mag spreken.
Ja, en wij weten natuurlijk van tevoren, hij houdt er helemaal niet van. Dus bij het inleidende praatje wat ik altijd hou, heb ik gelijk al dat benoemd ook van joh, Willem, voor jou hoeft dit allemaal niet, maar sta ons even toe. We hadden wat mensen bij elkaar. Ook uit Limburg kwamen ze aanrijden voor Willem en hij stond zich openlijk af te vragen, wat doen jullie allemaal hier? Waar is het allemaal goed voor? Maar dat is ook Willem en wij wisten vooraf ook dat het wel eens op zijn Willem zou kunnen gaan. Dus ja, als je dan een open vraag stelt, dan weet je wel dat hij alleen maar zegt, weet je niet of wat vind je zelf? Nou, dat gebeurde dus ook.
Op het eind kwam hij toch ook wel los, hoor.
Niet door verrast, maar jij prikkelde hem met wat leuke vragen en hij kwam los. Maar hij kwam pas echt los, dat weet de luisteraar niet, toen de opname klaar was. Want we hebben het kort gehouden, half uurtje, hup, knippen, scheren en klaar. Toen stond hij nog wel aan de tafels... met onze columnist Jeroen Koot te vertellen over wat hij thuis allemaal meemaakte. En dat is niet schokkend, maar Jeroen vroeg geloof ik... Willem, ga je morgen nog golfen? Nee, want er is een katje en die komt 3 keer per dag aanlopen... en dan moet ik rosbief op een schoteltje leggen. En dan moet ik naar een bepaalde supermarkt. Want die rosbief van die ene supermarkt wilde niet, maar wel die van die andere. Dan moet ik net wat verder rijden.
Ja, dat soort verhalen, prachtig.
Het was hartstikke goed.
Ja, en ik heb nog eventjes hem weten te ontlokken waar nou die pleister op de foto. Hij staat natuurlijk op de voorkant van de Willem van Hanegem special. Hè? Die foto met dat Feyenoord shirt.
Ja, zeker.
Met een pleister om zijn vinger. Dus ik wilde weten waar dat vandaan kwam. Nou, vertelde hij ook gewoon open en bloot dat hij wilde iets uit de koelkast pakken. En had iemand iets met een mesje ingezet.
Oh.
Met puntje omhoog. Nooit doen, mensen. Dat weet je dat bij deze.
Opgepast.
En daar greep hij dus middenin. Dus vandaar die prijs.
En bij de Willem en Wessel podcast, die we natuurlijk van harte aanbevelen vanaf deze plek.
Zeker.
Vroeg hij ook nog hardop, heb ik eigenlijk wel gezegd dat ik het leuk vond? Dus luisteraars en mensen die daar aanwezig waren.
Hij vond het wel aardig.
Hij vond het wel aardig, ja. Wessel begreep niet helemaal waarom er ook gesproken werd door ons daar. Die vond dat er veel werd gepraat of zoiets.
Ja, goed. Maar als Willem niet zoveel zegt, dan moeten wij het doen.
Wie hadden we nog op het podium?
We hadden Theo de Jong, we hadden Michel Valken. Precies. En die hebben natuurlijk met hem samengespeeld. Die hadden ook best mooie anekdotes.
Ja, dat was leuk. Ik vond het geslaagd.
Ik vond het een onwijs leuke avond.
En noem mij maar één in levende lijven grotere voetballer die je nu nog op een podium kan zetten.
Die is
met
er
een
niet.
Nederlands paspoort.
Die is er niet.
Die is er niet. Nee, dat is toch prachtig. Hebben we nog gelachen? Verder nog iets leuks? Of is het vooral gekissenbis?
Dat kunnen we elke 2 weken kunnen we dat aanhalen. Ja. Dus dat wou ik niet doen. Wat niet om te lachen was, maar wel een, vind ik in ieder geval voor mijzelf ook een leuke anekdote opleverde. Jan Donkers is overleden de afgelopen 2 weken. Dan zullen sommige mensen misschien zeggen, wie was dat dan?
Wie was dat dan?
Dat was onder andere journalist, schrijver, radiomaker. Wist heel veel van muziek en dergelijke. Maar ik heb met Jan Donkers ook het allereerste Nederlandse interview afgenomen met Julio Ricardo Cruz.
Kijk.
Die kwam in 1997 naar Feyenoord. Jan Donkers was toen columnist bij VI. Was toevallig op kantoor bij Johan Derksen. En ze kregen dus te horen dat Cruz beschikbaar was voor een interview. Het was het allereerste interview dat hij aan de grote Nederlandse media gaf. Enige probleem was, niemand op de redactie sprak Spaans. Andere probleem was, Jan Donkers wist weer weinig van Feyenoord en van Cruz. Dus toen werd ik vervolgens naar beneden geroepen. Ga jij maar eens even met Jan Donkers mee. En dan kan jij de vragen stellen in het Nederlands. Jan vertaalt ze wel in Spaans. Nou, en zo is er een alleraardigste, leukste eerste interview met Julio Ricardo Cruz ontstaan.
Een meest opvallende uitspraak?
Was het allemaal een beetje...
Dat hij nog nooit van Overkindval had gehoord. Want okay. Hij kreeg natuurlijk ook de vraag van... Ja. Weet je wie Overkindval is en dat jij dus de zoveelste bent...
Back shoes to fill.
Die de erfenis moet gaan. Ja. Maar daar had hij nog nooit van gehoord. Ja. Dus,
een beetje hetzelfde als Grootfaam die Van Hanegem niet kent.
Ja, een beetje dat. Ja.
Ja. Bent u dat? Nee, mooi. Vroeg hij aan die cameraman dan. Ja. Bent u dat dan?
Ja. Ja, geweldig. Nee, leuk. Maar goed. Ja. Dat vond ik best wel een momentje eventjes.
En muziekjournalist ook, hè? Ja.
En muziekfreak. Wat dan nog wel leuk was, wat ik toevallig las, dat was een leuk verhaal van, ik kende de man helemaal niet, maar ene Aad Aaldijk. En die heeft op social media een foto gepost van een gesigneerd Feyenoord shirt, ingelijst, dat die dat geveld werd door de Oranjevereniging Heerjansdam, hier niet ver vandaan. Waarvan de opbrengst gaat naar de stichting Kika. En hij heeft dat dus op de kop getikt. En daarmee het goede doel, dus een goede dienst bewezen. En hij heeft nu zijn kantoor, wordt nu gesierd door dat prachtige shirt. Het is een shirt van dit seizoen. Want het is, het is gewoon Mediamarkt staat erop en hetzelfde design. Dus het is met de handtekening van de spelers van nu.
Met een heel goed doel, toch?
Dat vooral. Dat vooral.
Ja, mooi.
Dus hulde Aad.
Maar dan gaan we over toch naar het grote onderwerp wat we vandaag aansnijden.
Ja.
Laten we eens even bij jou beginnen, Roland. Ja, ik begon er net al een beetje over. Het is een hele ondankbare job om arbiter te zijn. Wat bezielt je?
Ja.
Want het is ooit begonnen met fluiten.
Ja, ik voetbalde in de jeugd bij Progress. En toen ging ik als senior naar de Mussen. Een fantastische, gezellige club. En dan voetbalde ik op het niveau dat je altijd zondagochtend vroeg moest voetballen. En dan was de dag nog heel erg lang. En dan deed ik mee met een lager elftal, om 12 uur, of ik floot. En om 2:30 nog eens een keer gewoon 3 wedstrijdjes op een dag. En toen bleek dat ik heel makkelijk leiding kon geven. Dat er een team was met allemaal oud eerste elftalspelers die voor iedere scheidsrechter een hel waren. En naar mij luisterden ze.
Kijk.
Echt ook tot mijn eigen verbazing, eerlijk gezegd. Maar ik ben ook een jongen van Zuid in de zin van dat ik mijn mondje aardig bij me heb. En toen begon ik ook bij de politie te werken. En dus ik was eigenlijk wel gewend om met vervelia om te gaan, zeg maar zo. Dus en toen bleek echt, de Mussen, daar zat de grote scheidsrechtersbaas van vroeger, Dirk Nijs. Dat was echt van rond de oorlog, zeg maar zo. En die zei, jij kan er wel wat van, mannetje. En toen begon ik dat ook steeds leuker te vinden. Ik vond zelf voetballen nog het allerleukst. En ik ben denk ik een van de weinige scheidsrechters die betaald voetbal, die Eredivisie hebben gehaald, die niet ambitieus was. Ik was totaal niet ambitieus, hoe raar dat ook klinkt. Want het is best wel een wereldje ellebogen toestand.
Ja.
En daar weet Harry ook alles van. Maar goed, ik wist me door alle 8 niveaus van het amateurvoetbal heen te slaan. En ik heb 3 keer het landskampioenschap mogen fluiten. Daar was ik heel trots op dat ik dat al haalde. Dat vond ik al geweldig.
Welke clubs?
IJsselmeervogels, de Treffers, dat soort wedstrijden.
Creekboys, dat soort ploegen.
Zit er ook wel wat druk op zo'n dag dan, toch?
Nou, dat is de wedstrijd. Ja. Echt alles of niks. En,
heb je geen hek om het veld, hè? Dus,
ook dat niet.
Dan zijn ze wat sneller bij je.
Ja, maar goed, ik ben 2 meter en als politieman...
Dat scheelt wel.
Ik ben gewoon niet snel bang, laat ik het zo zeggen. Ja. En altijd gebokst, dus laat het maar komen, zou ik zeggen.
Ja.
Maar dat had wel een voordeel. In ieder geval dat toen ik uiteindelijk dat betaalde voetbal in kwam, had ik echt al een soort van reputatie. Van zo, er komt een naam in binnen van 2 meter. Die moet je echt niet in de maling nemen. De schrik van Zuid. Dat was mijn bijnaam bij voetbalvereniging Herman Dat. Die overigens deze week of volgende week een reunie heeft. 99 jaar bestaan. Mm. Helaas opgehouden. Maar...
Ja.
En ik werd door mijn medespelers de schrik van Zuid genoemd. Omdat ik van Rotterdam-Zuid afkwam. En ik was een van de nettere spelers, zeg maar zo. Maar ze vonden het leuk om mij die bijnaam te geven. En, uiteindelijk dan in het betaalde voetbal terechtgekomen. En dan ben je een van de 25 jongens die probeerden dat ik in de VI stond zo'n lijst en heb ik nog eens teruggekeken. Van die 25 hebben het uiteindelijk maar 2 gehaald. Mm. Kijk, ik er dan één van ben.
En hoeveel wedstrijden heb je gefloten uiteindelijk, Eredivisie?
Ik heb 2 seizoenen Eredivisie. Ja. En we hadden toen nog een degradatiesysteem. En ik was, van de 17 was ik nummer 16. En toen moest ik ophouden. Alleen, dat was aan zich wel heel vervelend. Want Ik moest het opnemen tegen oud-internationals, Roelof Luijgen, Dick Jol, dat soort mannen, zeg maar zo. De internationals werden beschermd. Mm-hmm. Dus het was voor mij echt gewoon echt... En toen hebben ze mijn casus wel gezien als van, ja, dat is nou niet handig dat we een jonge nieuwe scheidsrechter op eredivisieniveau hebben. En dat hij dan, weet het, 2 jaar later in dat geval moet afvloeien, omdat hij 100ste punt tekort komt, zeg maar.
Want daar liep het op uit, uiteindelijk?
Daar liep het uiteindelijk op uit. En ik heb dat ook wel beïnvloed, want ik was dat was aan zich wel heel bijzonder dat ik op de B-lijst stond. Je komt dan op de C-lijst. En op de B-lijst mag je dan eerste divisie, krijg je al een contract, word je netjes betaald. En op de A-lijst fluit je dan de eredivisie. Maar ik was toen ook bestuurslid van de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal. En ik heb dat zelf natuurlijk ook aan de bel getrokken. Zo van, ja, dat is echt kapitaalvernietiging. Dat moet niet kunnen.
Moet je zo niet willen?
Nee. Maar goed, en toen hebben ze me nog aangeboden om assistent scheidsrechter te worden. En ik was nog lang niet uitgekeken. Ik vond dat iedere wedstrijd maakte me niet uit of je me naar Veendam stuurde of MVV of de grotere clubs. Ik vond het geweldig. Ik kon een wereldbaan, politieman in Rotterdam, iedere dag.
En politie werkte eraan mee, toch?
De politie, ja.
Je had mensen die bij de politie werkten, die ook scheids waren.
Ja, nou, ik was op dat moment rechercheur.
Ja.
En weet het, ik merkte wel dat als je in Rotterdam bij de recherche zit, dan word je echt niet voor winkeldiefstalletjes ingezet.
Ja, precies.
Dan word je echt voor grote schietpartijen, steekpartijen, dan noem het maar allemaal op. En weet het, en dat het dan heel vervelend is dat je zegt, joh, ik moet MVV fluiten en ik moet nu weg.
Ja, dat lijk is toch al dood.
Dat kan je wel stellen. Maar toen had ik wel door van, nou, als ik gewoon in uniform weer terug ga werken, dan kan ik in ieder geval een rooster van tevoren. En ik heb altijd ook de ruimte gekregen.
Ja.
Dus daar ben ik het korps ook heel dankbaar voor. Maar ik vond fluiten hartstikke leuk.
En dan, eigenlijk wat mij dan het eerste in mij opkwam, toen ik ook hoorde over jouw grote voorkeur voor Feyenoord. En je hebt jarenlang ook hier als liaison in de Kuip de scheidsrechters begeleid. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Maar je bent echt wel een jongen van Zuid, mag ik zeggen.
Ja.
Maar je hebt ook Feyenoord wel eens gefloten.
Ja.
Hoe kan dat?
Nou ja, ik ben hier geboren op 500 meter afstand.
Ja.
Als je de luchtbrug overgaat, die gaat naar beneden. De eerste straat rechts is de randweg.
Ja.
Nou, daar ben ik geboren en getogen. En vanaf 4 jaar heeft mijn vader, heel het gezin was echt een Feyenoord-familie, nam die me mee. Dus dat wandelingetje vanaf de randweg, tussen die dromme mensen omhoog en dan weer omlaag. Ja, dat heb ik vanaf mijn 4e meegemaakt. Dus,
paplepel, klassieke verhaal.
Met de paplepel ingegooid, werkelijk waar. Alleen op het moment dat je gaat fluiten natuurlijk, dan mag je niet een voorkeur hebben. Dat is heel simpel.
Dat draag je niet uit.
Nee.
En je woonplaats was misschien?
Nou,
toen mijn vrouw, niet meer Rotterdam.
Nee, maar mijn vrouw heeft dat nooit geweten. Maar ik heb toch wel aangedrongen dat we in Barendrecht gingen wonen. Want dan kon ik tenminste fijn sporten. Ik zal zo fluiten. Want je mag niet fluiten in je eigen gemeente.
Behalve als je de derby doet, hè?
Maar weet je, het leuke van het hele gegeven is dat je dat ik ook in Barendrecht helemaal tegen de grens aan van Rotterdam woon. Dat is echt. Je kan ook nog die Barendrecht tegen dit wonen. Maar ik woon echt toevallig tegen de Rotterdamse grens aan. Maar het was wel.
Het speelde mee. Voor jou.
Ja, natuurlijk. Toen ik helemaal door had van, hey, ik ga nu betaald voetbal fluiten. En dan wil ik ook Excelsior, Sparta en vooral Feyenoord fluiten.
Okay.
En dat is natuurlijk, Feyenoord fluiten doe je niet gelijk. Dat is echt.
Hoe voel je dat? Om je eigen club, zeg maar, te fluiten. Want je wil geen fouten maken. En je wil ook niet dat iemand erachter komt en zegt, je geeft ze nou een pingel, maar het was geen pingel. Of, was dat ingewikkeld?
Nee. Het is gewoon een illusie om te denken dat er neutrale scheidsrechters zijn. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond. Alleen als je professionele scheidsrechter wil zijn en je daar niet tegen kan, dan kom je nooit op dat niveau. En voor mij is het totaal niet moeilijk om in tegen te zijn. Dus ik heb altijd zo eerlijk mogelijk mijn job gedaan. En ook bij Feyenoord.
Ja.
Nou scheelde het misschien ook wel. En ik heb natuurlijk even nagezocht. Het was de slotdag van het seizoen, hè? De wedstrijd ging in principe nergens meer om. Feyenoord-ADO, daar hebben we het over. 22 mei 2005, maar dat weet je misschien zelf ook nog uit je hoofd.
Ja.
Uitslag? Weet je het nog?
6-3.
Ja, 6-3. Het leek wel tennis. Heel bizar scoreverloop. Het stond binnen een uur stond het 4-0. Nou, dan zou je zeggen, wedstrijd gespeeld. Maar er is natuurlijk maar één club die zichzelf dan nog in de problemen kan brengen. Dus binnen 10 minuten stond het 4-3. Ja. En uiteindelijk werd het dan nog 6-3 inderdaad.
En wat ik het leukste vond, was mijn zoon, Brent. Die was toen 4 jaar.
Ja.
En die zat met zijn Feyenoordtenuutje op de tribune. En niemand wist natuurlijk dat dat mijn zoontje was. Maar die liep heel de tijd naar papa te zwaaien. En ik naar hem. En ik heb van niemand gehoord van, wie loopt hij nou te zwaaien? En dat vond ik geweldig. En daarna heb ik nog 6 jaar gevlagd. En toen mocht ik ook als dankbaarheid mijn laatste wedstrijd uitzoeken. En dat was ook een wedstrijd van Feyenoord.
Ja.
En maar ik ben.
Welke wedstrijd was dat?
Dat is moeilijk terug te vinden.
Ja, dat van assistent scheidsrechters. Dat is een van mijn ergernissen, zeg maar zo. Van dat wordt allemaal zo. Kom ook door meneer Van der Gijp natuurlijk. Die assistent scheidsrechters zijn vierde mannen. Loopt de downgraden.
Ja. Maar die waren in zijn tijd ook nodig. Toch?
Dan vergeet hij dat er altijd mensen zijn die het mogelijk maken dan dat soort spelers gewoon de rest van zijn leven niet meer hoeven te werken.
Ja, en ook op zaterdag bij de jeugd en zo. Ja, kom op, precies. Joh. Ja. Maar anyway.
Die weet je dan niet. Die Feyenoord-ADO was je 25e, dus jubileumduel in de Eredivisie. Dat wist je misschien wel. Nee? Oké. ik heb ook even opgezocht. Jij gaf wel in die 25 wedstrijden relatief veel kaarten. 80 keer geel en 7 keer rood, waarvan 2 keer direct. Ja. Alleen Feyenoord-ADO is de enige wedstrijd die je zonder kaarten af hebt gedaan.
Ja, maar je moet rekenen dat ik natuurlijk in de eerste divisie echt verschrikkelijk veel wedstrijden heb gefloten.
Ja.
Alleen, ik stond bekend als amateurscheidsrechter dat ik nauwelijks kaarten gaf. Ja. En dat werd toen gezien als van nou knap dat hij dan dat zonder kaarten af kan doen. En toen kwam ik in het betaalde voetbal. En de allereerste wedstrijd, ik zal nooit vergeten, dat was Utrecht 2, AZ 2. En ik had een heerlijke wedstrijd gefloten. Met allemaal vrienden gemaakt na afloop. Je kent het wel. Allemaal handjes en dit of dat. En met een goed gevoel in de auto.
Ja, ik voel hem al aankomen. Ja.
Nou, en ik had 5 gele kaarten en 2 rode kaarten gemist volgens de waarnemer.
Ja.
Want in betaald voetbal moet je... Dus dat was voor mij een hele omslag. Ja. En het was wel heel duidelijk. Want dat was eigenlijk... Ik kreeg zo'n laag cijfer. Dat hele seizoen, dat eerste seizoen... Nou, dat was gelijk overpest. Hè, want... om dat te compenseren met hogere cijfers. Nou, dan is een seizoen tekort, zeg maar zo. Ja. Maar gewoon een leerschool van mij.
Mm-hmm.
En als jij dat zegt, Harry, maar ik ben helemaal niet van de cijfers. En als je bij mij thuis zegt van betaald voetbal, nou, dan is niks wat terugroept.
Nee.
Ik heb dat allemaal echt ervaren, genoten en weer verder gegaan. Want nogmaals, ik had, ik moet er niet aan denken om alleen maar met fluiten bezig te zijn. Ik had gewoon verder ook een heel interessant
leven. Maar dat is ook heel belangrijk. Toch wil ik één dingetje even aanstippen, want jij hebt nog wel, dat was 3 maanden voordat je Feyenoord-ADO floot, heb jij een eredivisie-record gevestigd dat nog steeds staat.
Ja, ik weet waar je op doelt.
Ja. Nou, maar de luisteraars niet, dus...
Deze presentator heeft ook geen idee.
Nee?
Nee. Ja.
Oké, nou vertel.
Nou,
zal ik het doen?
Nou ja, laat hem het vertellen.
Nee, precies.
Ik kreeg de wedstrijd PSV RBC, Roosendaal.
Ja.
En op een woensdag was de enige eredivisie wedstrijd.
Ja.
En ik vond het hartstikke leuk dat ik PSV kon fluiten. Dat had ik nog niet eerder gedaan. En in die wedstrijd heb ik 4 strafschoppen aan PSV gegeven.
Ja.
En ik heb uiteindelijk daar ook een best wel een laag cijfer voor gekregen. Maar niet vanwege het feit dat die 4 strafschoppen, want die waren wel terecht.
Ja.
Eentje was er buiten, die gaf ik er buiten. En de assistent scheidsrechter die zei van...
Die zei dat er binnen was.
Hij is er binnen, dus dan neem je dat over. Omdat het
en er was toen nog geen VAR voor die jonge luisteraars?
Nee. Maar goed, maar wat mij vooral is verweten, dat ik niet 2 rode kaarten heb getrokken voor RBC-spelers. Omdat ik vond die strafschop wel genoeg. En ik had toch wel een naam om een redelijk eigenwijs te zijn. En dus als zelfs op een wedstrijdssituatie naar mij genoemd in die tijd. Ik floot de Heerenveen tegen... dat weet ik even niet meer.
Mm-hmm.
Maar goed, een fluitje uit het publiek. En toen pakte de verdediger van de bezoekende club die bal vast. Zo van, de scheidsrechter heeft gefloten. En dus dat is een strafschop. Maar dat zou zo tegen alles ingaan. Dus ik heb geen strafschop gegeven. Ik heb een scheidsrechtersbal gegeven. Invloed van buitenaf. Foppe de Haan en Mark Wotten, die vonden het een hele goede oplossing. Alleen de KNVB niet. En van, ja, u maakt je eigen regels. Dus ik werd gelijk een paar weken even naar Veendam gestuurd en een soortgelijke wedstrijd.
Ja, als je dan zo... Heb jij gisteren Fortuna Feyenoord gekeken ook?
Zeker.
Dan zag ik ook een scheidsrechter die zijn eigen regels maakte. Het ene moment in het voordeel van Feyenoord. En het andere moment in het nadeel. Maar ja, hoe kijk jij dan naar zo'n, zo'n rode kaart moment met Gladon en Hartz Moussa, die eigenlijk misschien ook een rood had moeten hebben, maar ook een speler van Fortuna die de eerste helft misschien nog eraf had moeten gaan?
Nou, je moet rekenen dat ik vanaf het moment dat ik stopte, ben ik door de KNVB ook aangesteld als, als coach en als waarnemer van, ja, van de scheidsrechters. En van iedere wedstrijd maak je je rapport op. En weet het, er wordt van je verlangd. Er wordt ook in je geïnvesteerd. Van dat je gewoon een heel helder beeld hebt van zo'n wedstrijd.
Ja.
En daarom irriteer ik me altijd verschrikkelijk aan al die zogenaamde kenners. Die met allerlei theorieën komen en allerlei bespiegelingen komen. Die niets met de scheidsrechtelijke werkelijkheid te maken hebben. Er wordt een nieuwe werkelijkheid geformeerd door die. En iedereen praat die mannen na. Hè? Ja. Want die hebben gevoetbald, dus die zullen het wel weten.
Ja, ja, precies.
Nou, het is echt verschrikkelijk. Dan zit ik mezelf helemaal te verbijten.
Die maken hun eigen regel.
Maar wat werd er dan gisteren bijvoorbeeld gezegd waar jij aan kan storen?
Nou, die hele situatie met Hartz Moussa was niet anders dan dat Feyenoord probeerde de gelijkmaker te forceren. Die kregen een vrije trap op eigen helft.
Ja.
En die speler van Fortuna neemt die bal 20, 30 meter mee.
Ja.
Dus die Hartz Moussa gaat erachteraan om die bal terug te hebben. Niet naar die speler toe, maar die wil die bal hebben.
Ja.
Of is het verstandig? Nee. Maar wel begrijpelijk. Dus in dit geval snapt Nicoy heel goed dat hij zegt van ja, wacht even. Ik bestraf degene die die bal meeneemt. Die voorkomt dus dat Feyenoord die vrije trap kan nemen. Ja. En dat de trainer van Fortuna er dan een heel verhaal van maakt. Ja, dat is allemaal in zijn straatje.
Ja, precies.
Heeft niets met de werkelijkheid te maken.
Maar analist zei je net ook. Analisten die iets roepen.
Ja, maar analisten snappen nog steeds de regels niet. En weet het, dat is het eenzame van dat beroep. Ja. Van scheidsrechter te zijn. Want ik snap dat wel. Ik zat ook bij Ajax PV, had ik ook zo'n situatie.
Afgelopen weekend, hè?
Ja, afgelopen weekend. Afgelopen weekend mocht ik daar kijken hoe de scheidsrechters het deden.
Ja. En dan maak jij een rapport op.
Ja, een rapport heb ik vandaag gedaan. Daar ben ik een uur of vier mee bezig. Kijk ik alles nog even na. En kan ik ook de communicatie nog eens mee luisteren. Om zeker te zijn dat wat je opschrijft, dat het gewoon correct.
Alles wordt opgenomen.
Ja, alles wordt opgenomen. Ja, gelukkig niet in mijn tijd, want ik was op Rotterdam. Ik kon een speler echt even de waarheid vertellen. Ja. Ja. Maar ik weet niet of ik dat nu nog zou doen. Ja. Want dat zou niet gewaardeerd worden. Ik denk dat de assistenten alleen al heel erg schrikken ervan. Als je op zo'n Rotterdams iemand even op zijn plek zet. Maar goed, dat vind ik dan ook wel weer grappig. Dan zit ik daar op die hoofdtribune van die arena. En dan gaat het publiek vreselijk tekeer. En dan noteer ik uitstekende beslissing. Ja, dat is mooi. Ja. Dat zijn wel die momentjes van dat ik denk van, oh ja, is gewoon leuk. Is gewoon grappig. Ja. Zeg maar zo. Maar dus ook in die wedstrijd van Fortuna. Want ik vond eerlijk gezegd die overtreding op Hartz Moussa vond ik gewoon absoluut een rode kaart. Weet het? En dat zijn dan situaties die gewoon die zijn niet 100%. Die zijn ergens tussen 50 en de 100%.
Ja.
We komen iedere 6 weken komen in Zeist en dan gaan we die beelden bekijken. En dan is er echt een discussie over van wie wat vindt, zeg maar zo. En dan komt de technische commissie, technische staf, onder leiding van Raymond van Menen. En die vertellen dan wat zij ervan vinden. Nou, en op die manier krijg je wel steeds meer gelijkvormigheid. Maar er zijn altijd situaties die je anders kan bekijken. Dus hetzelfde met Ajax PSV, die eerste gele kaart van Steur. Hè. Ik zat in het stadion en ik zo, nou.
Dat had een rode kunnen zijn.
Dat had zomaar een rode kunnen zijn. Nou, en dan kijk ik de beelden terug en dan zit het er echt tussen. Dan noemen we dat dan een donker gele kaart.
Ja, ja.
Maar steun aan de scheidsrechter die wedstrijd uitstekend floot. Maar het is gewoon een hell of a job. Het is zo moeilijk.
Ja. Ja.
Dus ik neem Kooi dat helemaal niet kwalijk. En hij heeft ook nog een VAR.
Ja.
Weet het,
die zegt dan ook nog wat.
En als hij twijfelt, als hij zegt van ja, het is niet echt fout, zeg maar zo, dan blijft die VAR.
En die rode kaart? Gladon?
Ja, nou, wat mij verbaast in deze situatie is dat ik de scheidsrechter niet hoorde fluiten voor een overtreding. Dat valt mij dan op. En niemand anders, ook de heren analisten, die zien dat niet.
Nee, dat viel mij dus inderdaad ook op. Want hij liet het spel doorgaan. Er kwam eigenlijk een corner uit.
Ja.
En toen vervolgens trok hij alsnog de gele kaart.
En nou gaf hij een vrije trap. En omdat Wellenreuther wel heel erg veel last had.
Ja.
Nou, geel. He, terwijl dat is wel een uitstekend voorbeeld van hoe het moet zijn dat een VAR dan in alle rust terug kan kijken. Want dat is ook moeilijk voor meneer Kooi. Van joh, dit is echt wel een rode kaart. Nou,
ja.
En dan gebeurt uiteindelijk, en daar gaat het om, vindt de juiste beslissing plaats. Nou, dat is wat we allemaal willen. Ja. Ik was overigens de enige scheidsrechter die toen dat ging spelen tegen de VAR was. En af en toe dan denk ik wel eens als ik heel die discussies hoor van, nou, dat was een vooruitziende blik van mij. Want weet het, je gaat niet alles oplossen, want je houdt altijd interpretatie over.
Altijd, tuurlijk, grijs.
En je krijgt alleen een ander soort probleem, zeg maar zo.
Is het nog wel leuk als je zo helemaal gefixeerd bent op alle arbitrage toestanden en alle besluiten die worden genomen? Kan je nog wel een beetje onderuit gezakt naar Feyenoord kijken?
Nee. Nee, daar ben ik te veel ja. Supporter voor. En,
Okay. Dus, maar je zit niet alleen maar op de arbiter te letten. Je kijkt wel echt naar het spel.
Nee, maar dat is. Ik kijk altijd naar de scheidsrechter. Ja. Ook als ik naar honkbal kijk of noem maar een sport op, dan vind ik het altijd interessant wat die scheidsrechters doen.
Ja. Ja, ik ook.
Ja. Ja, maar het is niet dat je 90 minuten naar de grens en de scheids zit te kijken en of het wel.
Nee, dat
je
niet.
Je kan echt wel genieten van het spelletje.
Ja, en van een goede scheidsrechter. Ja. En want ik weet hoe moeilijk het is. En weet je, dat is dan het trieste van scheidsrechter zijn. Dat is ook dat is een heel mooi voorbeeld. Danny Makkely gaat naar het WK. Mm-hmm. Onze beste scheidsrechter. Weet het, fluit de bekerfinale. Fantastisch. Hartstikke goed. Die heeft de pech dat op dinsdag een van de mooiste wedstrijden ooit gevoetbald wordt. Met een scheidsrechter die 2 dubieuze strafschoppen geeft. Niemand heeft het erover. Het wordt 5-4 voor PSG. Ja. En geweldig. En die scheidsrechter was ook geweldig. Nou, en Danny heeft eigenlijk een soort gelijke situatie in een wedstrijd die dan tegenvalt. Omdat hij veel minder is dan die eerste wedstrijd daarvoor. Mm-hmm. En de trainers die denken van, hey, wacht even, niet van mijn eigen spelers, die hadden de 3 moeten maken. Maar de scheidsrechter die...
Ja, dat is lekker makkelijk.
Ja, feitelijk heeft hij het gewoon goed gedaan. Alleen de beeldvorming is minstens zo belangrijk als de werkelijkheid. Mm-hmm. Die heeft hij dan op dat moment tegen.
Ja.
Onverdiend. Hè? Maar het is echt een eenzaam beroep. En ik besef heel goed, dat is een van mijn gevleugelde uitspraken. De enige die scheidsrechters belangrijk vinden, zijn scheidsrechters zelf.
Nou, ik weet er nog één.
Wie dan?
Jeroen Koot, komt-ie.
Okay.
Havik's oog. De belangrijkste transfer in de winterstop van seizoen 2016-2017 blijft vaak onderbelicht. En dat terwijl het ook nog eens een transfer was van Amsterdam naar Rotterdam. Iets wat normaal gesproken voor veel ophef zorgt. Het ging echter niet om een speler, maar om Hawkeye. Het systeem voor doellijntechnologie waar de KNVB destijds mee experimenteerde. Niet lang na zijn transfer naar de Kuip zorgde Hawkeye voor wat achteraf bleek een beslissend moment in de titelrace. Jeroen Zoet trok de bal naar zich toe, het horloge van Bas Nijhuis trilde en, cliché of niet, de Kuip trilde op haar grondvesten. De rest is, zoals de Engelsen zeggen, history. Een stukje echt Engelse voetbalhistorie bevond zich in de entry hall van het oude Wembley. Daar hing de doelat van het meest omstreden doelpunt in de finale uit de geschiedenis van het WK voetbal. Op een stuk plexiglas onder de lat waren 2 knoppen aangebracht, waardoor het wel wat weg had van de lanceerinrichting van een atoombom uit de eerste Batman-films uit ongeveer dezelfde periode als dit WK. Chauvinistisch als de Engelsen zijn, hadden ze de knoppen nog net niet rood en groen gemaakt. Want wie zou er immers no antwoorden op de vraag die in koeienletters boven deze 2 knoppen werd gesteld? Was de bal van Jeff Hurst over de lijn? Alle Engelsen voor en achter me stemden uiteraard op ja. Behoorlijk wat toeristen kozen voor nee. Achteraf is uit onderzoek met 3D-beelden gebleken dat de bal waarschijnlijk, wel de doellijn was gepasseerd. 50 jaar na deze WK-finale trok Jeroen Zoet de bal iets te ver richting zijn borst. Een doelpunt dat cruciaal bleek te zijn richting de Coolsingel. Hoewel ik nooit echt de grootste fan was en ben van teveel technologie in het voetbal, stond ik na die goal uiteraard te juichen. Wat dat er gaat, ben ik net zo'n chauvinist als die Engelsman die het stemkastje had gemaakt. Was de Jeroen Zoet incident a goal? Well yes, of course it was.
Ja, goed gedaan.
Dat was heel bijzonder toen. Hè?
Ja. Dankjewel, Jeroen.
Ja. Nou, daar even op terugkomend. Jij zei net dat je eigenlijk tegen de VAR was. Maar in die wedstrijd PSV-RBC, waar je het over had, kreeg je een slechte beoordeling. Omdat je dus een strafschop gaf voor een overtreding buiten De 16. Als jij toen een VAR had gehad, had hij je dus wel gered.
Absoluut. Alleen, dat hebben we niet kwalijk genomen. Omdat ik het was een snelle counter. Een assistent scheidsrechter die zei echt van, hij is er binnen. En op dat moment moet je het daarmee doen. Dus daar kan een scheidsrechter niets aan doen.
Nee.
Maar ik had ook twee spelers van het veld af moeten sturen. En ik vond eigenlijk die strafschop genoeg.
Ja.
En zeker als je de derde en de vierde geeft. Dus ik heb eigenlijk mijn mildheid heeft me een slecht rapport. En heel simpel, zo werkt het.
Maar
en,
vind je nu nog steeds dat de VAR zou moeten worden afgeschaft?
Nee, tuurlijk niet. De VAR is, die krijg je ook nooit meer weg. Want de fouten die gemaakt worden vroeger, die vinden nu nauwelijks meer plaats. Mm. Dus de VAR schrijft gewoon. Alleen ik ben een romanticus en ik had zoiets van. Weet je, als een speler tegen mij zei van, joh, hij was over de lijn, dan zeg ik, joh, daar hebben we een net voor. Dan moet je hem in net schoppen, dan zien we het allemaal.
Ja, maar daar zijn de belangen te groot voor. Ja, en dat kan niet meer. Nee, precies. Ja. Tegenwoordig, nou ja, je bent eigenlijk net afgezwaaid, vertelde je. Je bent 16 jaar ook hier degene geweest die het internationale arbitrage korps hier ontving. De liaison officer.
Ja, referee liaison officer.
Referee liaison officer. En dat deed namens Feyenoord dan? Nee. Of namens de UEFA?
Nee.
Namens de UEFA. De uitspelende en de thuisspelende club.
Je moet ze juist
neutraliteit, afschermen voor beide clubs.
Van beide clubs. Ja. Er mag niks van beïnvloeden. Nee. Ik krijg dan wel eens vragen, ga je naar het Feyenoord Museum?
Ja.
Nee, dat is beïnvloeding.
Nee.
En eerlijk gezegd, als je op behoorlijk niveau Europees voetbalt, Champions League, dat zijn allemaal zwaar ervaren scheidsrechters die een seizoen lang overal komen. Dus die zijn er helemaal niet in. Zijn ook niet geïnteresseerd in de molens van Kinderdijk.
Nee. Wat willen ze?
Ze willen wel lekker eten.
Ja.
Ze willen gewoon ontspannen. Prettig.
Hotel.
Het hotel moet helemaal top zijn. Het eten moet top zijn. De sfeer onderling. Je moet weten hoe je moet gedragen. En dat is het voordeel van dat je als scheidsrechter precies weet wat die mannen willen en wat ze niet willen.
Ja. En hoe ziet zo'n wedstrijddag eruit voor zo'n buitenlandse arbiter? Die in de Kuip, noem eens wat, Feyenoord AS Roma mag fluiten.
Ja, toevallig.
Ja, die moeten we gewoon willekeurig
even aan. Ja.
Hoe werkt dat?
Nou goed, dag min 1, zoals dat dan heet. Hou je ze op het vliegveld. En als je ze allemaal bij je hebt, dan kom je naar Rotterdam toe. Met het verkeer is dat ook nog een helft job natuurlijk. Mm-hmm. En je hebt ook een periode gehad dat er 6 scheidsrechters zijn.
Ja, haal ze op met de auto of een taxibusje of zo.
Nee, een busje. En ook ook nog te waarnemen.
Ja.
Als je scheidsrechters aan de Grootland hebt, dan is het diverse keren voorgekomen dat je gewoon 7 man met 7 verschillende vluchten krijgt. Nou, die moet je dan even verzamelen. Veel succes. Nou, mijn zoon die heeft me daarbij geholpen. Hartstikke leuk ook natuurlijk om met hem samen dat avontuur aan te gaan. En dan heb je ze uiteindelijk en dan relaxen, trainen. In het stadion trainen, willen ze ook altijd even kijken van oké, wat is het? Ook al zijn ze er al eerder geweest.
Cornervlaggen tellen?
Nee, daar wordt altijd lacherig over gedaan, maar weet je, dat is ook van, je hebt een thuisploeg, je hebt een uitploeg en een scheidsrechter. Nou, stel ervoor dat er wat met die scheidsrechters gebeurt. Hartstikke leuk, maar dan wordt er gewoon niet gevoetbald. Mm-hmm. Zo simpel is dat. Mm-hmm. En je moet gewoon zorgen dat die mensen optimaal, zeg maar zo, worden begeleid. Nou, op de dag zelf hebben ze een meeting waarin alles tot in de details.
Hoe laat is dat?
Om 10:00, 10:30.
'S
Ochtends.
Ja.
En dan wordt zelfs tot al met de hesjes die de ballenjongens aan hebben. Alles nauwgezet. Er zit een heel veiligheidsapparaat aan vast.
Draaiboek.
Super professioneel. Werkelijk waar. Ik denk dat je er echt van staat te kijken als je dat meemaakt. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Mm-hmm. En die scheidsrechter gaan zich dan focussen, voorbereiden op de wedstrijd.
En dat gesprek is al in de Kuip?
Dat gesprek is in de Kuip, alleen dat doen we dan online. Want onze aanwezigheid bij die meeting is maar heel gering. Ja. Zeg maar zo, het belang daarvan. Vooral oproepen tot sportiviteit en respect the referee.
Okay.
En dan gaan ze zich voorbereiden op die wedstrijd. Dan gaan ze de beelden bekijken. Dat vind ik ook altijd zo dom van spelers die zich gewoon misdragen. Want die misdragingen in 2 wedstrijden ervoor, die worden gezien door de scheidsrechters van heel dat seizoen. En die zien dan van, meneer Stengs, die doet heel erg naar en vervelend tegen zijn tegenstander. Mm-hmm. En tegen de scheidsrechter. Als meneer Stengs dan volgens in de wedstrijd wat doet, dan is de kans dat hij een gele kaart krijgt aanzienlijk vergroot. Daar snap ik nooit wat van.
Ze kijken standaard de laatste 2 wedstrijden?
Nee, alle wedstrijden.
Alles?
Tuurlijk, ze willen alle wedstrijden zien.
Ze zijn ook professionals.
Ja, natuurlijk. Ja. Ze laten ook niets aan het toeval over. Ja. Dus een speler moet zich daarvan gewoon bewust zijn. Gedraag je gewoon normaal.
You are all being watched.
Ja, nou goed. Okay. En slecht gedrag wordt gewoon niet getolereerd. En dat is het grote verschil met de Nederlandse competitie natuurlijk. De Nederlandse competitie kan je nog steeds een scheidsrechter aanpraten. In een Europese competitie wordt dat gewoon niet gepruimd. Heel simpel, dan wordt dat direct afgestraft. Nou goed, en die mannen gaan dan rusten. Ook weer goed
terug naar het hotel.
Gebalanceerd, goed eten, uitgerust. En dan uiteindelijk is het zover. Dat is altijd een spannend moment. En dan naar die wedstrijd toe. En dan zie je die wedstrijdspanning bij die mannen. Want vergeet niet, spelers die maken diverse fouten. Een scheidsrechter die één fout maakt. Ja, aan het einde seizoen.
Ja.
Voor die mannen is dat die druk die die mannen ervaren is gewoon ontzettend groot. Nou, dan moeten ze wel iemand bij zich hebben die voor alles zorgt. Waar ze zich helemaal geen zorgen over te maken. Die, weet het, die ook problemen oplossen. Je bent een enorme probleem oplossen. Ja. Dan zijn voetbalschoenen ineens kapot. Dat is nog een heel makkelijk.
Is dat vrijwilligerswerk?
Nee. Dat is betaald.
Ja, want dat klinkt wel serieus. Tijdsbesteding.
Ja, zeker. Ja. Want je moet ook natuurlijk vrijnemen van je werk om dat te doen. Dus daar staat een kleine vergoeding tegenover. Ja. Maar wel gewoon een goede vergoeding hoor. Maar, niet in verhouding met.
Wat
met
zij het pakken.
Oh, nee, zeker niet. Zeker niet. Het is echt. Ik doe het uit liefde voor. Ik wil Nederland gewoon zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Ja. Zo professioneel mogelijk. Ja. Dan ben ik tot in de details toe. Ben ik gewoon zeikerig. En weet het, iets wat niet goed is, dat moet beter.
En je zegt net, ik moet ze afschermen.
Zeker.
Is dat nodig?
Ja, natuurlijk.
Zijn er wel eens clubs of wat kan er gebeuren als je dat niet goed doet dan?
Nou ja, ik vertel jullie niks nieuws als ik vertelde dat de UEFA nou niet echt heel erg populair is in het Rotterdamse.
Nee.
Ik maak zelfs mee dat we in de business unit zitten en dat de buren, dat zijn dan ook business units van bedrijven, en dat er dronken dropjes zitten met het zoveelste biertje in de hand. En die dan gaan UEFA-mafia lopen roepen. Terwijl daar keurige mensen zitten die proberen die wedstrijd goed te... Nou, dan... Die kregen dan ook gelijk eventjes van mij weerwoord. En dan, ik heb nog nooit meegemaakt dat ze het dan nog een keer zeggen.
Ja.
Maar goed, wat dat betreft is het van groot belang gewoon. En dat doe ik ook in het belang van Nederland, van de KNVB en ook van Feyenoord. Om het zo professioneel mogelijk te laten verlopen, zeg maar zo. Geen incidenten, geen gedoe.
Was jij vorig jaar ook nog in dienst, zeg maar, toen die wedstrijd tegen Panathinaikos was, die moest worden uitgesteld vanwege die storm? Al dat gedoe.
Ja,
Wat gebeurde er die dag?
Nou, ik kan me dat helemaal
er was heel veel gehandels met het tijdstip.
Tijdstip werd steeds verschoven.
Ja, nee, dat was de eerste wedstrijd dat ik er niet was.
Oh,
dat
ging gelijk mis.
Ja, je bent weg. En,
het is toeval.
Kom terug.
Uiteindelijk ben ik gewoon mijn fiets tegen gegaan. Dat was een beetje zijwind, maar er was niks aan de hand.
Nee, maar goed, vandaag ook. Ja. Vandaag zou het droog zijn. Ja. En vervolgens een bui van geloof ik 20 mm. Het wordt steeds slechter, die voorspellingen. Ja.
Maar nou is de wedstrijd geweest. Hè? Jij zit dan ook gewoon op de tribune te kijken, neem ik aan. Hè? Ja. Als waarnemer. Of we noemen het maar even gewoon waarnemer. Of begeleider. En er zijn een paar wedstrijden geweest die wij natuurlijk ons allemaal nog goed herinneren. AS Roma noemden we net al. We hebben toen in de coronaperiode die scheidsrechter gehad die 3 strafschoppen tegen ons gaf.
Wolfsberg.
Jovanovic.
Ja, precies. Er was een vervanger, hè? Want het was eigenlijk een scheidsrechter uit Oekraïne, maar die had corona.
Nou ja, je bent goed op dat.
Ja. Ja, ik doe altijd mijn huiswerk. Ja.
voor mij ook lastig, want ik had me helemaal natuurlijk ingesteld op die eerdere scheidsrechter.
Ja. Maar die gasten die twee wedstrijden werd Feyenoord inderdaad gewoon benadeeld. Dat zeg ik niet zo gauw, maar dat was toen gewoon echt zo.
Ja, dat vond de waarnemer ook.
Wat doet dat met jou als supporter op dat moment?
Nee, ik ben op dat moment professional. Ik ben nog
dat
steeds
kun je prima scheiden dan?
Ja.
Okay.
Anders zou ik niet geschikt zijn voor deze
moment. Nee, eens.
En het is heel simpel. Je bent gastheer en dat ben je in goede en slechte tijden. En je leeft mee met de scheidsrechters. En weet het, die in het geval van Jovanovic ook, die waarnemer, die ziet echt wat er gebeurde. Dus die was echt not amused, om het maar zo te stellen.
Mm-hmm.
Die jongen kreeg een ontzettend laag cijfer, waar die de rest van het seizoen, ik had er ook wel met hem te doen, want het was ook een last minute aanstelling, zeg maar zo. Dus dan ben je helemaal niet... Op het moment dat je een aanstelling kreeg als scheidsrechter zijn, je kreeg een maandag een aanstelling voor zaterdag, dan ben je heel die week bezig met die wedstrijd.
Ja. Ja.
Heel de week in je hoofd.
Ik ken het.
Ja, nou goed, en op het moment dat je dat niet hebt en je wordt erin gevlogen en naar eer en geweten fluit je die wedstrijd en je...
Ja, het gaat niet goed.
Het gaat niet goed. Ja. Ja, dan vind ik dat aan zich heel vervelend. En nu was Feyenoord het slachtoffer. Maar het gebeurt ook natuurlijk wel eens andersom.
En zo'n Turpin-geval, daar wil ik toch eventjes... Want daar was je ook bij, hè? Feyenoord AS Roma.
De banaanwedstrijd, noem ik maar even.
Bring back the banana was een hele grote opblaasbanaan. Ja. En Turpin die schrijft op racisme.
Ja. Nou,
wat zeg je dan na de wedstrijd tegen hem?
Ook daarin professioneel, want je moet ook niet vergeten dat er ook een speciaal iemand komt voor de security. Mm-hmm. En weet het, dat was in dit geval een IJslandse meneer. Want Turpin die wilde de wedstrijd ook gewoon echt staken.
Mm-hmm. Vanwege de banaan?
Definitief staken. Nou, hij werd ook echt aardig belaagd, ook door het publiek. Het publiek kon hem
zijn bloed drinken.
Bloed wel drinken. Ja. Mm-hmm. Hij voelde zich echt in zijn piepzak zitten.
Mm-hmm.
En begrijpelijk. En dan ben ik natuurlijk ook daarin gewoon echt een professional. Mm-hmm. Ik vind het heel vervelend dat het allemaal gebeurt, noem maar op. En dat moet je compleet loszien van wat ik als aanhanger van Feyenoord...
Je probeert het feitelijk te houden.
Hoe zou jij je vinden als je 1,65 meter bent en je 50.000 man die je bloed wel kunnen drinken? Dan heb je echt wel behoefte aan vrienden. En dat ben ik dan op dat moment.
Ja. Ja.
En hoe ongelukkig dat optreden ook was. Mm-hmm. En persoonlijk... We weten het, was ik ervan overtuigd dat het niks racistisch is. Feyenoord is geen racistische club. Er voelen meer donkere jongens dan blanke jongens.
Ja, precies.
En dat is allemaal geen enkel probleem. En als dat dan zo wordt geframed, want daar komt het dan op neer.
Want dat kwam bij hem vandaan, toch? Dat vreemd.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. En hij vond dat wel. En dat heeft hij ook met cultuur te maken. Dan heb je met een Fransman te maken, die nog een redelijk soortgelijke cultuur heeft. Mm-hmm. Dat is ook het leuke van dat werk, dat je leert mensen uit echt heel Europa kennen. Mm-hmm. En dan weet je ook van... de een wil dat, de ander wil zus, de ander is zo. Dat is ontzettend leuk om dat te begeleiden. En dus hij interpreteerde dat op zijn manier. Maar ik was ervan overtuigd dat het niet zo was. Maar ik heb me daar niet over uitgelaten. Want dan zou ik mijn rol gewoon...
Ja, precies. Rol zuiver uit.
Rol zuiver.
Maar je dacht het wel.
Ja, gedachten zijn vrij. En ik durf na zoveel jaar, en nu ik ook gestopt ben, wel te zeggen van... Ja. Oh, dit is wel...
Als je de film kan terugspoelen, had je daar misschien uit je rol kunnen stappen en zeggen, hey, het is jouw verslag, hè, doe wat je wil, maar je gaat nu gewoon iets opschrijven wat gewoon een beetje onzin is. Doe maar niet.
Nee,
had je dat nooit gedaan?
Had ik nooit gedaan. Dat zou ik echt ongeschikt zijn voor die functie.
Mm. Had hij dat op dat moment al opgeschreven dan, toen jij er nog bij was?
Nee, zeker niet.
Nee, later pas, hè?
Nee, dat gaat allemaal veel later. Ja, dat gaat allemaal veel later.
Ja, ik weet wel dat hij ook niks aan doen.
Ik weet wel dat hij de wedstrijd definitief wilde staken. En dat de veiligheidsman zei van, dat gaat niet gebeuren.
Want dan wordt het helemaal gek.
Ja, we gaan niet 50.000 man, weet het. En de politie
over de zeik.
En politie wordt daar natuurlijk ook compleet door verrast. En dan zijn wij spreken pelotons ermee moeten inroepen. En dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nee. En hoe gaat dat dan na afloop? Die wedstrijd is klaar. In elke wedstrijd, hè, maar niet specifiek deze. Maar goed, de wedstrijd is klaar. De scheidsrechters hebben gedoucht. Wordt misschien nog even een drankje gedaan. En dan?
Ja, nou goed. Dan is ook weer veiligheid. Op 1, 2 en 3. En dan moet ik ervoor zorgen dat er gewoon niks kan gebeuren. En het feit dat ik mijn leven lang bij de Rotterdamse politie werk, heeft natuurlijk dat als enorme voordeel dat ik korte lijntjes heb.
Ja.
En dat ik ook weet, hoe simpel dat ook klinkt, van hoe je moet rijden en hoe je vooral niet moet rijden met de auto. En ik had gewoon heel professioneel borden gemaakt van UEFA Champions League, UEFA Conference League en noem maar op. Nou, die haal ik gelijk weg natuurlijk, want dat als je terechtkomt, weet het, in... supporters die dan zien van, hey, daar gaat de scheidsrechter, dan ligt je busje al heel snel op de kant. En dat soort dingen wilde ik natuurlijk enorm voorkomen. Want dat zou enorm schade berokkenen aan Feyenoord, aan het Nederlandse voetbal. Dat kost mij ook geen enkele moeite. Ik zeg altijd zo, dat is hetzelfde met integriteit. Integer ben je of ben je niet. En je kan niet af en toe integer. Je kan ook niet een beetje zwanger zijn of af en toe zwanger. Ja, dat kost mij geen enkele moeite. Ik denk dat ik daar ook op getest ben, zeg maar zo. Anders had ik nooit ook bij de politie kunnen werken.
Hij zegt het met zoveel overtuiging. Ja, nee, dat ik geneigd ben het duurlijk te geloven.
Ja. En dan rij je gewoon dus naar 16 over. Je geeft elkaar een hand en dat was het dan.
Nee, dan ga je normaal gesproken ga je dan ook weer een hapje eten.
Oh, toch? Ja,
een hapje eten.
Okay. Met die scheids weer?
Ja, en de assistenten.
Het hele clubje.
En de waarnemer.
En wat drinken ook natuurlijk, toch?
Ja, zeker. Zeker, ja.
Zijn het ook gezellige mensen, scheidsrechters? Want er wordt natuurlijk vooral door de Feyenoord supporters vooral op gescholden. En,
ja, maar goed, weet je, dat is een van de grote geheimen. En dat heb ik ook heel vaak gezegd. Ik zeg, ik heb een groot geheim. Het zijn net mensen.
Oh, ja. Toch wel?
Ja, ja, zeker. Ja,
en dan moet je niet dat verder
vertellen.
Dat weet
je toch wel, man.
Ja. En dan moet je niet verder vertellen. Maar dat is hetzelfde met politie. Ja. Ze denken dat politiemensen dat het een soort robots zijn. En dat slaat nergens op. Dat zijn gewone mensen. Die...
Okay.
En ik heb geregeld scheidsrechters. Ja. Ik ben ook coach van veel scheidsrechters uit betaalde voetbal geweest. En als ik dan merkte dat ze niet wisten van... hoe moet dat, hè? Rolvastheid of kunnen schakelen. Dan liet ik ze gewoon een dag lang meerijden met de Rotterdamse politie.
Oh ja?
En na afloop, in één dienst, waren ze gelijk afgelegd. Dan wisten ze van, hey, ze zitten gewoon gezellig te praten over voetbal... of over de muziek of over mooie vrouwen. En het volgende moment zijn ze strak en daarna ontspannen. Ja. En dan zijn ze hulpverlenen en dan pakken ze weer een boek.
Schakelen.
Continu schakelen. En dat is ontzettend belangrijk dat je dat als scheidsrechter ook kan.
Ja. Waarom ben je gestopt met deze functie als referee liaison officer?
Ja, ik had na 16 jaar, het is 3 dagen dus dat je met die scheidsrechters en waarnemers en UEFA mensen op pad bent. Maar ik merkte aan mezelf dat ik echt ouder word. Ik heb ook wat gezondheidsissues en dat het een veel grotere impact op me had dan eigenlijk het normaal was. En ik heb het met hart en ziel gedaan, maar ik had op een gegeven moment echt zoiets van, ja, het is nu de tijd om te stoppen en weet het, een ander de kans te geven dat te doen. Ja. En wel met pijn in mijn hart, want ik was er trots op wat ik had neergezet. Ik had alles tot in de details geperfectioneerd, zeg maar zo. Mm-hmm. En het bleek ook, want dat is ook een van de leuke jobs van Nederlandse waarnemers die door heel Europa gaan. Die komen dus ook weer dezelfde scheidsrechters tegen die ook in Rotterdam zijn geweest. En ze vonden Rotterdam geweldig. Een geweldige stad. En doe hem de groeten. En tot op de dag van vandaag kreeg ik nog geregeld foto's van duimpjes en zwaaitjes van scheidsrechters.
Ja.
En ik heb ook in die jaren gewoon een groot netwerk opgedaan.
Hoe spreken die scheidsen over de Kuip en het legioen?
Nou, dat is altijd. Ik bereid ze altijd voor. Want ze zijn natuurlijk grote stadions gewend.
Ja.
Moderne stadions gewend. En ik zeg altijd van de Kuip is echt een oud stadion. 1937 gebouwd. Ik zeg maar, het is nog steeds het fijnste stadion van Nederland. En niet wat accommodatie betreft. Ik schaam me af en toe echt rot. Mm-hmm. Een delegate en zit in zijn noodcabine. Dat is dan zijn kantoor.
Ja.
Om een voorbeeld te noemen. En ik bedoel, als ik zelf als supporter naar een wedstrijd toe ga. En dan ik krijg allemaal bier over me heen. Als ik moet gaan plassen, dan denk ik van wat is dit hier? Allerlei nadelen. Maar het blijft natuurlijk een magisch stadion. En ik denk te weten hoe dat is gekomen. En dat is door die bouw van die, hè, dat die tweede ring over de eerste ring heen gaat. Dat geluid, dat blijft hangen.
Ja.
En als je op het veld loopt,
dan hoor je dat, hè?
Dan weet je niet wat je meemaakt. Hè? En dat zeggen ze ook allemaal. Want dat vond ik ook altijd wel grappig. Je hebt dat, die chant noemen ze dat, geloof ik, van komen jullie uit Rotterdam? Kun je dat horen?
Ja, precies.
Ja. Maar die buitenlandse scheidsrechters hebben geen flauw idee wat ze dan zeggen. Maar het is super indrukwekkend. En dan vragen ze altijd, Roland, what's happening?
What were they singing? Are you coming from Rotterdam? Can you not hear it then? Ja. Ja, dat snappen ze nog niet.
Dat snappen ze nog niet, nee. Nee, maar goed. En ze zijn allemaal, ook de echte grote scheidsrechters, de topscheidsrechters, zijn allemaal zwaar onder indruk van de sfeer.
Ja.
En ik ben zelf iemand die ook wel de nadelen ziet van ik schaam me altijd kapot voor dat vuurwerk, werkelijk, maar ik vind het levensgevaarlijk.
Ja.
Het is gewoon wachten op ongelukken. Er gebeuren ook al zat ongelukken wat nooit in de pers komt, maar mensen die brandwonden oplopen of wat dan ook, helemaal niet nodig.
Nee.
Als ik denk aan Feyenoord Bayern München, ja, kippenvel, dat was zo geweldig. Ja. Dat nummer van een Coldplay. Wat ik ook niet begrijp, en dat is dan, mijn zoon en ik die gaan heel graag samen heel Europa door om naar een leuke wedstrijd naartoe te gaan. En zo'n club als Feyenoord, zo'n traditie, het is iedere keer weer die rotmuziek, die boing, 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 boing. Nou weet ik dat ik ben 62 en dat er ook wel een markt voor is. En ze mogen ook best wel een paar nummers, boing, boing, boing.
Ja.
Maar waar het om gaat is, als je bij Juventus komt, heel het stadion wacht op Storia di un grande amore.
Mm-hmm.
Heel dat stadion.
Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Volgens mij, van 1908 tot 2026, je kan van iedere 10 jaar dat die club oud is, kan je mooie muziek vinden. Je kan clubnummers, clubmuziek draaien. Ja. Maar nee, ik ben ook geen fan van dat gestampt.
Nee, nee.
En ik weet zeker dat je 10, 15% van de mensen vindt het wel leuk. Maar ja, de grote massa is niet allemaal hardstyle liefhebber.
Nee. Nou, je zegt het heel netjes. En dat is, weet het...
Staat knijt te hard?
Ik durf het nog wel. Ja. Ik denk af en toe van, dit is gewoon een debiel die dit aan het draaien is. Ja. En ik wil niemand voor zijn hoofd stoten. Maar dat is, heeft niks met je club te maken, zeg maar zo. En ik vind, ben zelf helemaal weg van mijn Feyenoord. Dat vind ik echt verplichte kost.
Ik zou zeggen, gewoon Feyenoord liedjes voor de wedstrijd, jongen.
Ja, tuurlijk, toch? Maar ook iets mogelijk. Herkenbaars. Ook steeds dat je weet van, en met het opkomst van ten hand kameraden. Ja. Nou, weet je, als je daar staat in een mooie wedstrijd. Ik moet altijd aan mijn ouders denken. Ja. De tranen die staan in mijn ogen als ik dat dan hoor. En dan beginnen ze dat nummer en dan wordt het weer afgebroken. Dat kan allemaal veel beter.
En net in het voorgesprek viel ook van de grote club, die krijgt dan, of we hadden het net over, het grote clubvoordeel. Bestaat dat?
Ja.
Wordt vaak gezegd, hè, als Feyenoord een penalty meekrijgt of tegenstander een rode kaart in de Kuip.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou, ik zie het te vaak gebeuren. Je kan het niet ontkennen, zeg maar zo. Een scheidsrechter is ook maar een mens.
Mm-hmm.
En ik weet wel dat de druk die op de arbitrage staat in een stadion waarin de supporters heel erg meeleven, zoals onder andere bij Feyenoord, maar echt niet bij Feyenoord alleen. Ook bij een FC Twente is altijd echt een sfeer dat je zegt van wauw.
Ja.
PSV was altijd rustig, wordt ook echt het stadion steeds groter. Ja. Steeds, en die mensen hebben heel veel zelfvertrouwen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ik was in de arena, afgelopen zaterdag, bij die wedstrijd Ajax-PSV.
Nou, als waarnemer dan steeds, hè?
Zeker.
Ja.
En dat was vroeger echt een dooie boel. Maar daar staat ook best wel veel druk. Daar moet je tegen bestand zijn. En die topjongens, die zijn dat. Want anders zijn het geen topscheidsrechters. Anders halen ze dat niet. Alleen, weet het, ik heb het te vaak gezien dat toch wel onder druk, weet het, de beslissingen. Dus dat is geen onzin van de kleinere clubs die daar over lopen te klagen.
En hoe is het niveau van de Nederlandse scheidsrechters ten opzichte van de buitenlanders? De Duitse en de Franse en de Engelse scheidsen. Ja,
en weet het,
hoe staan we
er voor? Is altijd kritiek, maar dat is in Nederland is alles, iedereen die gezag heeft, is verdacht.
Is cultureel.
De minister is, of die moet ook niet denken dat hij wat voorstelt. Hè.
Ja.
Dat is een beetje de kern. Ook een politieagent. Hè, want ken jij, moet je in Duitsland hetzelfde tegen een politieagent zeggen als wat je hier in Nederland meemaakt.
Ja.
Of in Frankrijk. Dan heb
docenten.
Heb je gelijk een lat in je nek, hoor. Ja. En moet je in Spanje doen. In Spanje brutaal tegen de politie zijn. Dan komt de shotgun uit de auto.
Dus minder kritiek in die landen. En het niveau is het vergelijkbaar, wou je zeggen?
Nee, ik vind de Nederlandse arbitrage van hoog niveau. Dat durf ik zonder enige terughoudendheid te zeggen. Ondanks al die kritiek of wat dan ook. En weet, als je weet hoe professioneel dat wordt opgepikt. Raymond Vermeenen met zijn team. Die laten ook daarin niets liggen.
Mm-hmm.
Maar ik zou zeggen, het is een bijna onmogelijke job om iedereen tevreden te houden.
Je had nog een vraag, Harry.
Nou ja, nou hadden we het net over het voordeel voor grote clubs. Hè? En toch, ik ben het er niet mee eens. Maar toch lees en hoor je heel veel onder supporters van, we hebben het in dit geval puur over Feyenoord. Maar alle supporters klagen erover. Hun club wordt altijd benadeeld. Wordt Feyenoord te vaak benadeeld, vind jij?
Nou, weet je, als KNVB-man, want dat ben ik, weet het, heb ik nooit een gevoel of een vermoeden van dat er een agenda is. Dat bestaat niet.
Nee, dat vind ik ook volslagen onzin. Echt onzin. Want waarom zou Feyenoord dan nu tweede staan en geen zesde?
Ja, maar in een normale competitie...
Omdat de rest nog slechter is.
Ik wou net zeggen, in een normale competitie had je nou vijfde geweest.
Ja, maar die hadden dan toch veel meer strafschoppen gekregen als er echt een agenda was geweest.
Ja, nee, maar
daarom is dat volslagen onzin, toch?
Die is er niet. En die scheidsrechters die doen echt hun stinkende best gewoon om zo eerlijk mogelijk te zijn. En weet je, dat valt ook altijd op. Mensen snappen niet dat je soms dingen niet ziet als scheidsrechter.
Nee, precies. Omdat ze zelf niet gefloten hebben.
Ook dat. En ik ben dan 2 meter. Ik kan nog geregeld over iemand heen kijken. Maar als er 3, 4 mensen voor je staan, zie ik echt niet wat er aan de achterkant
gebeurt. Je kan niet door iemand heen kijken. Nee.
En nou, die VAR die zorgt in ieder geval voor een verbetering op dat gebied. Maar ik sta echt in voor de integriteit van het korps. En weet je, ik heb als scheidsrechter uit alle landen van Europa meegemaakt. En er zitten een paar kanjes bij, dat je echt denkt van, wow, ik vond die Letexier, echt
fantastisch. Tegen Bayern.
Tegen Bayern was dat ook. En, weet het, en zo zijn er meerdere scheidsrechters, maar het niveau van de Nederlandse scheidsrechters is dik in orde.
Nou, blij dat je dat zegt. Laatste vraag.
Laatste vraag, ja, zeker.
Ook scheidsrechters hebben soms een hekel. Hè? Ik weet het van mezelf. Ik heb ook bepaalde regels waarvan ik denk van, die moet afgeschaft worden. Maar ik moet hem wel uitvoeren, want hij is er nou eenmaal. Welke regels zou jij graag willen afschaffen en welke zou je willen toevoegen eventueel?
Ja, had je maar even van tevoren die vraag moeten stellen, had ik erover na kunnen denken.
Ah, dat weet je toch zo ook wel?
Jawel.
Nou, je hoeft er maar één te noemen.
Ja, ik zit even...
Bij het spel afschaffen?
Nee, zeker niet. Dan ga je balletjes afwachten krijgen.
Precies. Speeltijd?
Wat er wel gaat gebeuren is dat je van dat gezeur in de toekomst afgaat dat er een schouder of een... ik heb schoenmaat 49. Ik denk dat ik heel snel buitenspel zou staan met, met de huidige technieken. Dat er lucht tussen moet zitten. Dus er zullen veel meer goals komen omdat dat muggenzifte zeg maar zo eraf gaat. Dus dat zou ik een hele goede verbetering vinden. De nieuwe verbeteringen die eraan zitten te komen, dat wordt voor een scheidsrechter enorm lastig te managen. Maar wel, die ontstaan altijd uit noodzaak. Hè? Ja. Inworpen duren nu veel te lang.
Zuivere speeltijd, daar ben je voor. Vind je dat ingewikkeld?
Ik wel in ieder geval, maar wat vind jij?
Ik denk dat een beetje, ik zou het bij wijze van spreken willen proberen. En dan eens gaan kijken van of ik het goed vind of niet. Ja. Want ik liep me nooit wat dat betreft. Ik had echt altijd een gevoel van joh, zoveel minuten moeten erbij. En dan had je wel van die regels van nou, als ze invallen, dan 30 seconden. En noem maar op. Maar soms ook vraagt een wedstrijd gewoon ook wat anders.
Nou, als je van het weekend kijkt, die Ronald Koeman junior van Telstar, die pakt totaal, is uitgerekend 13 minuten bij het nemen van zijn doelschoppen op absurd. Een hele wedstrijd.
Het is voor mij op de tribune wel altijd een van de leukste dingen bij een wedstrijd. Want na 90 minuten dan gaat het bord omhoog.
Ja.
En het is altijd geouwe hoer van 1 minuut erbij. Hoor je altijd, ja, dat kan toch nooit, joh? En als je voor staat, is het te weinig en dan weer te veel. Ook wel weer leuk.
Dat is hartstikke
leuk. Ik vind het ook mooi.
En een klein inside dingetje. Ik vind het altijd leuk om met de mensen om me heen tijdens de wedstrijd gewoon te kletsen. En dan is mijn eerste opmerking altijd als ik met zijn oortje in om mee te luisteren met de scheidsrechters.
Mm.
En dan hebben ze, weet het, bijvoorbeeld allemaal PSV-kleding aan. En dan zeg ik van, voor wie ben je? En dan die blik, ben je hooligan? En dan heb je gelijk al een leuk gesprek. En dat, wat ik dan altijd doe, is, want dat vinden ze ook leuk om naast de waarnemer te zitten van hoe wat. En dan zeg ik altijd van, we gaan wel een quiz houden. Hoeveel minuten extra tijd
komt erbij?
En nou, dat vinden ze geweldig. En ze hebben het nooit goed. Dat is ook wel het leuke ervan. Dus dat doe ik altijd. Dat is een van die dingetjes die ik geregeld doe.
Ja. Kan er niet eens wat worden gedaan aan dat vreselijke theater van die voetballers? Ik word er echt dood en doodziek van.
Ja.
Als kleine kinderen liggen ze de rolleman op dat veld.
Ja, dat is dus beïnvloeding. En je zag die situatie met die rode kaart voor Tina Feyenoord. Omdat Welle Reuter dacht de scheidsrechter van nou, dus best wel wat aan de hand.
Nou.
Alleen ja, ken je mensen? Ik bedoel, als een Welle Reuter dat continu doet, dan denkt iedere scheidsrechter natuurlijk ook.
Niks aan de hand.
Hebben die Welle Reuter?
Ja.
Maar precies hetzelfde.
Ja. Had hij rood gekregen als hij niet die rups had gedaan?
Dat vraag ik me dus af. En dus in die zin is het nog functioneel geweest ook.
Dus volgende keer doet hij het weer.
Ja, dat denk ik
dus
wel.
Maar het zit ook in zijn persoon. Neem hem niks kwalijk.
Met Hartz Moussa precies hetzelfde. Hartz Moussa is natuurlijk een hele bijzondere voetballer. Als hij er dadelijk niet meer is, dan ga je hem echt missen.
Ja.
Terwijl als hij er wel is, dan denk je wel eens bij jezelf van potverdorie, gaat hij voor de 10e keer.
Wel veel gedoetjes.
Ik noem hem altijd Tita Tovenaar.
Ja. En Ueda, hoe kijk je daarnaar? Alle kanten in elkaar getrapt, is het commentaar van Persie.
Ja, en weet het, Van Persie, die heeft nog heel veel te leren, dat weten we allemaal. Mm-hmm. Die denkt dat leiding geven aan een team van onder de 18 hetzelfde is als het grote werk, zeg maar zo. Leiding geven is een vak, dat moet je leren. Dus zijn benoeming is gewoon veel te vroeg gekomen, weet het. Ik vond een geweldige voetballer en het is ook aardige gozer ook nog.
Mm-hmm.
Maar daar heeft hij volkomen gelijk in. Ik ben zelf spits geweest. Het is veel makkelijker om te verdedigen dan om te aan te vallen. En als je het toevallig in die wedstrijd Ajax-PSV floot de scheidsrechter een duo-overtreding op de spits van Ajax af, Dolberg.
Mm-hmm.
En daar heb ik hem voor gecomplimenteerd. Hij sprak daarna ook die speler aan die dat deed, die voorstopper van PSV.
Ja.
En daarna is het ook niet meer gebeurd.
Maar Ueda?
Ja. Nou ja, ik vind ook van, en ik vind het een hele sportieve speler.
Ja, maar iets te sportief misschien.
Ja, maar goed, dat is als je de Japanse cultuur kent. Ja. Ik bedoel, dat zijn hele beschaafde, nette mensen. En daar heeft hij dan in dit geval gewoon last van.
Ja.
Want die krijgt iedere week, ik denk dat hij als hij ouder wordt, dat hij allerlei ellende.
Dat hij uitgedeukt moet worden. Ja. Ronald, wij hebben er ook van genoten dat een waarnemer naast ons zat.
Ja,
maar,
absoluut. We zouden nog uren door kunnen praten.
Ja, maar we gaan er toch een einde aan breien.
Ja.
Niet voordat ik nog één felicitatie uitbreng. En dat is dat de Feyenoorder 95 jaar jong is geworden.
Mm-hmm.
Over 5 jaar het eeuwfeest. Dat wordt een knaller, joh.
Kaarten. Wij gaan er straks 95 biertjes op drinken.
Kaarten zijn nog niet te bestellen. Dus van harte, jongens. Ja, en wij ook van harte, want we horen er toch bij.
Zeker.
Ja,
gefeliciteerd. Dus, ja. Hartelijk dank.
Bedankt voor je ontboezemingen. Ik vond het leuk. Ik heb er wat van geleerd. Ik heb iets meer respect voor de referee gekregen. Nou, voor wat het waard is.
Nou, top.
Dat is mij nooit gelukt, maar jij krijgt dat dan wel voor elkaar. Hartstikke goed, hartstikke goed. Ja, abonneer je op het kanaal, hè? Moeten we altijd even...
Oh ja, anders is dit voor altijd de laatste.
Nee, dat wil je natuurlijk ook niet op ons geweten hebben.
Ja, dan is het allerlaatste woord. Ja, dat is niet voor ons, maar daar hebben we Peter Houtman voor. Komt-ie, hoor.
Voor wat betreft hier nu, een hartelijke groeten. En wie weet, tot ziens. Doei, doei.